Een hele goede morgen allemaal. Ja, toch wel kort nachtje blij dat we hier weer allemaal zitten. En dat we ook weer hopen op een hele goede dienst. Ook de mensen die thuis meekijken, natuurlijk van harte welkom. Dat we ook vandaag weer Gods woord mogen lezen, daarna mogen luisteren, is toch wel een bijzonder voorrecht. Laten we daar ook dankbaar voor zijn, elke zondag dat we weer bijeen mogen komen. Vandaag gaat voor onze eigen predikant, dominee Herman Carlier. Ik wens iedereen die hier zit, maar ook die thuis is, een hele goede en gezegende dienst.
We zijn deze 40 dagen tijd al een aardig eind onderweg met die vraag, wie is Jezus nu eigenlijk? Ik vind het een hele mooie serie om daar weer eens bij stil te staan. En vanmorgen in het Bijbelgedeelte dat we gaan lezen, vraagt Jezus het zelf aan de mensen, aan zijn leerlingen. Wie zeggen de mensen nou dat ik ben en wie ben ik voor jullie? Binnen gaat het met ons lezen, Matteüs 16 vers 13 tot 23.
Dit is handiger. Matteüs 16, te beginnen bij vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. En vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door het toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer. Dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, ga terug, Satan, achter mij. Je bent een valstrik voor mij. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Tot zover.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, binnenkort is hier weer de Passion. Dit keer in Harlingen. Ik vind het altijd weer fascinerend, hè, hoe die lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus verbonden wordt met de liederen, de muziek van onze tijd. En altijd weer bijzonder om te zien hoe het lijden en sterven van Jezus mensen toch weer raakt op de een of andere manier. Soms ook mensen die daar in hun dagelijks leven totaal niet mee bezig zijn. Prachtig hoe die liedjes ook ja, zo mooi aansluiten bij het evangelie. Misschien herinneren jullie je nog wel de Passion hier in Leeuwarden. Met liedjes als In Nijedij en Werbisto in het Fries. Maria die zingt, waar ben je? En Jezus die na zijn opstanding vraagt, kan ik iets voor je doen? Liedje van de dijk. Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen. Met zijn kruipend venijn. Kan ik iets voor je zijn? Met een blik, een gebaar. Met een arm om je heen. Of een hand uit je haar. Kippenvel momenten zijn dat. Je kunt trouwens ook een passion-test op internet doen. Dat heb ik natuurlijk even gedaan. Op welk personage uit de Passion lijk jij het meest? Dan krijg je 6 vragen, die vul je dan in. En dan komt er een antwoord uit. Ik was natuurlijk wel benieuwd, op wie lijk ik dan het meest? Wat denk je? Ja. Nee, het was niet Judas. Nee, Maria Magdalena. Ik vond het wel verrassend, ook Maria Magdalena. Toch vanwege haar liefde voor Jezus. Ja, vond ik toch ook een leek. Nou, vind ik wel mooi. Maria Magdalena, oké. Nou, de spannende vraag achter de Passion is natuurlijk wel, hoe krijg je nu voor het voetlicht wie Jezus werkelijk is? Wie is hij volgens die artiesten? Wie is hij volgens die duizenden mensen die straks in Harlingen rond dat kruis samenkomen en dat kruis richting het centrum brengen? Wie is Jezus voor die meer dan 1 miljoen kijkers? Wie is Jezus? En ik denk als je die vraag stelt, en die vraag komt natuurlijk altijd op, dat je wel heel verschillende antwoorden zal krijgen. Vaak wel een beetje in dezelfde categorie. Jezus is toch wel een heel bijzonder mens geweest. Dat kan niet anders dat we het nu nog over hem hebben. En dat verhaal van dat lijden en van dat verraad van zijn beste vrienden. En van die worsteling met die machthebbers. En al die opvattingen rond hem. Ja, het schuurt nog steeds langs ons leven. Jezus als ultiem voorbeeld van een wel heel goed mens. In zijn liefde, in zijn opoffering voor zijn vrienden en zijn trouw aan zijn overtuigingen. Nou, in het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, vraagt Jezus het maar zelf. Wat zeggen de mensen eigenlijk van mij? Wie ben ik nou volgens de mensen? Hij vraagt het aan zijn leerlingen. Nou, als jullie nou eens ergens misschien op een feestje in de familie zijn, of je bent op de markt of je gaat boodschappen doen. En je spreekt dus iemand en het gesprek komt op mij, gewoon midden in het leven. Want het gonste natuurlijk wel in de tijd van Jezus over zijn optreden en alles wat er gebeurde rond hem. Nou, als de mensen jullie daar nou eens op bevragen. Hey, jullie trekken toch met hem op. Wie ben ik dan volgens die mensen die jullie tegenkomen? En het antwoord van die leerlingen van Jezus op die vraag van Jezus is eigenlijk niet zo heel anders dan het antwoord wat je nu ook kunt horen rond bijvoorbeeld de Passion. De mensen zeggen dat Jezus een bijzonder mens is. Een profeet. Als Johannes de Doper, als Elia, als Jeremia of nou ja, een van die andere profeten. En een profeet was in die dagen wel een bijzonder mens. Een mens met een roeping. Een mens dicht bij God. Mensen die profeet waren, die brachten de woorden van God over. Daarmee botsten ze soms op de samenleving. Ze brachten soms woorden die zo haaks stonden op het denken van mensen, dat mensen er soms ook zich van afkeerden, van die profeten. Ze konden soms wonderen doen. Er gebeurde van alles rond hun leven. En het zijn wel mensen die in de maatschappij behoorlijk aanzien hadden. Dus Jezus stond zo bekend bij de mensen op de markt, in de winkel en op de feestjes. Als niet de eerste, de beste. Maar als een profeet, als Elia, als Jeremia. En ergens klopt dat natuurlijk helemaal. Want Jezus is ook gekomen om Gods woorden door te geven. Om namens God in het midden van het leven van mensen er te zijn. Met een boodschap, een oproep. Bekeer je. Leef zoals God het wil. Luister naar God. En die boodschap die werd ook onderstreept met grote wonderen en tekenen. Met gezag en met macht van boven. Wie ben ik volgens de mensen? Een profeet. Het klopt helemaal. En toch klopt het ook niet. Want als Jezus nou niet meer is dan een Elia, een Jeremia of een Jona, schieten we er dan oneerbiedig gezegd wel wat mee op om hem te volgen. Om met hem bezig te zijn. Want hoe bijzonder die profeten ook waren, het waren natuurlijk gewoon mensen. Zoals u, zoals jij en zoals ik. Mensen van vlees en bloed. Met alle beperkingen van dien. Met alle tekortkomingen van dien. Elia die het zicht op Gods grote werkelijkheid zomaar weer kwijt kon zijn. En zegt, heren, er is niemand overgebleven hoor. Alle mensen hebben hun knieën gebogen voor de Baal en ik scheid er mee uit, ik zie het niet meer zitten. En dan moet God tegen hem zeggen, ja maar wacht even Elia. Er zijn er nog 7000 hoor, die dat niet hebben gedaan. En Jona die Gods boodschap naar Nineveh moet brengen en denkt, ja daar heb ik nou net even geen zin in. En ik ga mooi de andere kant op. Het zijn mensen, deze profeten. Als Jezus niet meer is dan een inspirerend figuur, een goed voorbeeld, of lekker tegen draad, wat maakt dan dat ook jij, dat u hem zou volgen en dienen? En wat maakt hem anders dan de profeten van onze tijd? Gandhi, Martin Luther King, Paus Franciscus. En misschien, ja, stel je die vraag ook wel eens voor jezelf. Wie is Jezus nou eigenlijk voor mij? Als ik over Jezus nadenk, ja, kom ik er dan ook helemaal uit wie hij werkelijk voor mij persoonlijk is? Wat maakt nu voor mij dat hij meer is dan de mensen? Ben je daar wel uit? Kom je daar wel helemaal uit? Ik denk als je jong bent en er is nog zoveel te ontdekken over mensen in het algemeen. Hoe onze maatschappij in elkaar steekt. Hoe mensen denken en doen. Hoe past Jezus, de mens Jezus, daar dan in? En wat maakt hem dan zo bijzonder dat hij daar ergens ook weer een beetje bovenuit komt? Of misschien ben je al heel lang christen en denk je, ja, zo is wel bij mij begonnen, hè? Dat, die verwondering over Jezus. Jezus, de Zoon van God. Maar al gaandeweg is het bij mij ook weer misschien een beetje versleten. Dat idee dat Jezus zo bijzonder is dat ik alles voor hem over heb. En ik heb Jezus toch een beetje mijn wereldje ingetrokken. En ja, ik ben bang dat ik ook een beetje kwijt ben geraakt wat hem nu zo bijzonder voor mij maakt. Want mijn leventje kabbelt voort en mijn geloof gaat met ups en downs. En dat is het dan. Volgens de mensen is Jezus een profeet, maar Jezus neemt daar geen genoegen mee. Met dat antwoord. Let ook nog even op hoe Jezus die vraag ook weer precies heeft gesteld. Jezus zei niet, wie zeggen de mensen dat ik ben, maar wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is. Het zijn kleine details, maar het zegt wel wat over de vraag van Jezus. Want dat Jezus begint met dat begrip de mensenzoon, dat is al een titel die Jezus zichzelf toe-eigent. Een titel diep uit het Oude Testament, je kunt het vinden in Daniël 7, van iemand die op de wolken verschijnt, in de hemel, en die koning wordt, met een eeuwigdurend koningschap. Aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De mensenzoon. En Jezus gebruikt dat begrip, de mensenzoon, om zijn waardigheid ook steeds te onderstrepen. Op allerlei vlakken van zijn bediening. Hij gebruikt die titel om zijn nederigheid aan te duiden. Dan zegt hij, wil je mij volgen? Nou, de vossen hebben holen. En de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon heeft nog geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Jezus gebruikt die titel, mensenzoon, om zijn macht en gezag namens God te onderstrepen. In die discussies met die wetgeleerden en met die fariseeën over wat wel en niet mag op de Sabbat, dan zegt Jezus, ja maar wacht even, de mensenzoon, ik, heb gezag, is heer over de Sabbat. En Jezus gebruikt die titel, mensenzoon ook, om zijn plek in de toekomst te duiden. De mensenzoon komt in zijn glorie, met alle engelen, zegt hij. En hij zal op de troon plaatsnemen en hij zal alle volken van de aarde oordelen. Dus die vraag van Jezus, Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is, is niet waardevrij. Daar zit al een aanspraak van Jezus in op ons leven. Besef wie ik ben. En al eerder had Jezus er iets over gezegd. Dat de mensen in hem niet herkennen dat hij meer is dan een gewoon mens. Willen de mensen allemaal tekenen en wonderen zien? Hè? Dat vonden ze natuurlijk ook heel fascinerend. Jezus deed veel tekenen en wonderen. Het was nooit genoeg. Laat ons weer eens een teken zien, zeggen ze dan tegen Jezus. En dan zegt Jezus dit. De mensen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan en jullie veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En meer dan Jona is hier. En daarom vraagt Jezus door aan zijn leerlingen. Oké, dat zeggen de mensen dus. Ik ben bijzonder, ik ben een profeet, maar uiteindelijk niet meer dan dat. Maar jullie, wie ben ik dan volgens jullie? En zonder te aarzelen geeft Petrus dat prachtige antwoord. Dat antwoord dat van Jezus echt een uniek persoon maakt, onvergelijkbaar met wie of wat dan ook. Groter dan welk mens ooit geleefd. Machtiger en met meer gezag dan wie er ook maar in ons leven kan zijn. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Wat een antwoord. Zou jij dat antwoord ook gegeven hebben? Als Jezus het aan u en jou zou vragen. U bent de Messias, beloofd voor alle tijden. En ik zie het nu werkelijkheid worden wat God ons heeft toegezegd. Dat er iemand zal komen namens hem die alles goed maakt. En de Zoon van de God die leeft, die de geschiedenis wijst in zijn richting, die macht heeft over alles om ons heen. Schepper is van hemel en aarde. Die God die het leven geeft. Zijn Zoon is mij nabij gekomen. Petrus heeft het gezien in Jezus. En dat maakt alles anders voor hem. God, zijn macht, zijn gezag. Maakt dat dan zo'n verschil natuurlijk? Dat Jezus niet zomaar mens is, maar de Zoon van God. Staat ook zo in contrast met de beperktheid van wat wij kunnen bedenken en doen. Jezus als Zoon van God. Ik zal misschien zeggen, ik zoek wel een weg in mijn leven. Ik zoek wel een waarheid om me aan vast te houden. Iets van waarde in mijn leven. Maar Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik zal misschien zeggen, ik probeer te leven volgens Gods wet, want dan zal God mij misschien mijn zonden vergeven. Maar Jezus zegt, ik heb jou zo lief, dat ik voor jouw zonden naar het kruis ga. En daarom sta op, want je zonden zijn je vergeven. Ik zal misschien zeggen, wie ben ik nou eigenlijk? Ik weet het niet zo goed. Ik probeer iets van mezelf te maken door het goede te zoeken en te doen in mijn leven. Maar ik wankel steeds weer. Maar Jezus zegt zelfs tegen de wind en de golven, zwijg en wees stil. En het gebeurt. Ik zal zeggen, wat heeft mijn bidden nou eigenlijk voor zin? Het leven is mij tegen en God lijkt ver weg. Maar Jezus zegt, leg al je zorgen maar bij mij, want ik ben de opstanding en het leven. Dat ligt allemaal vast in die woorden van Petrus. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Ook al heeft die Petrus er ook nog niet zo gek veel van begrepen. Jezus prijst hem erom. En hij zegt, het is een geschenk aan jou van jouw hemelse Vader. Dat je dit ontdekt hebt. En ook de reden dat we kerk zijn. Dat we bidden om de Heilige Geest in ons midden. Ook vanmorgen weer. Dit verzinnen wij zelf allemaal niet. Dit wordt ons gegeven. Of je nou jong bent of al ouder. Of je nu pas begint met geloven en aarzelend Jezus zoekt. Of dat je al jaren meedraait. Altijd weer opnieuw hebben wij de Heilige Geest nodig om ons hier te brengen. Bij deze Jezus die zo ver boven ons uitgaat en zo dichtbij komt. Die Petrus krijgt er ook gelijk een prachtige opdracht bij. Misschien beter gezegd een belofte. Petrus, omdat je dit gezegd hebt, kan ik wat met jou. Sterker nog, jij Petrus, rots betekent dat, op jou ga ik heel mijn kerk bouwen. Ik ga met jouw getuigenis aan de slag. En die kerk zal er altijd zijn, het dodenrijk zal haar nooit overweldigen. Nou, hier zijn we, na 2000 jaar, nog steeds de kerk, nog steeds levend. En ik geef je ook nog macht en gezag in mijn naam. Als jij op aarde iemand bindt, dan zal die gebonden zijn. En als je iemand ontbindt, dan zal die ontbonden zijn, vrij zijn, ook in de hemel. Wat een opdracht, denk ik dan. Voor deze eenvoudige visser staat hij daar. Ik heb net gezegd, u bent de zoon van de levende God. Zegt, en zegt Jezus, nou daar ga ik mee aan de slag. En ik leg alles bij jou neer. Ik bouw op jouw getuigenis. Dat zal je maar gezegd worden, denk ik dan. Zou God dat ook van uw of jouw geloof kunnen zeggen? Wat mooi dat jij mij gevonden hebt. Als de zoon van de levende God in jouw leven. Daar kan ik op bouwen. Daar ga ik de kerk ook opbouwen. Misschien zeg je nou, laten we dat nou een beetje overlaten aan degenen die daar echt toe geroepen zijn. Hè? Deze tekst hè, over Petrus is natuurlijk in de Rooms-Katholieke traditie een hele centrale tekst geweest voor Petrus en zijn opvolgers. Voor de paus. En de gedachte daarbij is dat deze belofte van Jezus, dat hij op die Petrus de rots zijn kerk zal bouwen, overgegaan is op zijn opvolgers. En ergens begrijp je dat, want het is natuurlijk een heel persoonlijke toezegging van Jezus. Petrus, jij, de rots. Dus die uitleg, die snap ik ergens wel. Maar ik vind het ook wel heel wat. Als je toch paus bent. En dat ligt allemaal op jouw schouders. Die macht, dat gezag. Het bouwen van Jezus, de kerk. Of mogen we het toch persoonlijker maken? Wat overigens ook veel Rooms-Katholieken zullen doen. En zeggen, ik tel ook mee. Het is ook mijn persoonlijk getuigenis. Die zijn plek hierin heeft. Nou, in ieder geval, misschien schrik je ervan terug. Is het te groot? Zeg je, dat kan ik helemaal niet. Maar daarom hebben we nog even doorgelezen. Want het is natuurlijk wel treffend wat er gebeurt, net nadat Petrus die belijdenis heeft uitgesproken en die grote belofte van Jezus krijgt. Daarop ga ik mijn kerk bouwen. Jij bent de rots, Petrus. Vastigheid, stevigheid. Wat jij hebt ontdekt en gezegd, daar ga ik mee aan de slag. En even later zegt Jezus over diezelfde Petrus, ga weg van mij. Satan, want ik struikel over jou. Want je bent niet bezig met de dingen van God, maar met de dingen van de mensen. Moet wel een beetje verdrietig ook geweest zijn voor Jezus. Hè? Dat Bijbelgedeelte dat we lazen, begint met wie zeggen de mensen dat ik ben. Nou, daar komt toch niet uit wat Jezus wil. En dan komt hij bij zijn volgelingen en bij zijn leerlingen. En dan lijkt dat zo mooi te zijn. En toch, aan het eind zijn we weer terug bij af. Het begint met de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En het eindigt met de constatering, Petrus, ja, jij doet ook niet wat God wil, maar jij doet wat de mensen willen. Je ziet het wel, maar je kan er niks mee. Je ziet mij wel in mijn hoogheid, mijn grootheid als de Zoon van God, maar wat ik nou kom doen, en welke weg dat vraagt, en wat het is om Gods wil echt te doen, je snapt er helemaal niks van. Dat ik moet lijden. Dat ik de weg naar het kruis moet gaan. Ik, de Zoon van de levende God. Voor jou. En voor al die mensen om je heen die er niks van snappen. En dat ik dat ook wil doen. En dat Gods weg is. Tot behoud van zondige mensen. tot verlossing van een schuldige wereld. Tot herstel van de band tussen jouw hemelse vader en jou en al die mensen om je heen. Je snapt het niet, maar je wil er ook niet aan. Want je weet het beter. Want jij bent een mens. En je denkt, God verhoede dat dat gebeurt. Best heftig. De reactie van Jezus ook. Toch vind ik het ergens ook troostvol. Dat deze twee kanten van die Petrus zo dicht bij elkaar staan. Aan de ene kant, dat prachtige van zijn belijdenis en die belofte van Jezus, daar bouw ik op. En de volgende dag is hij toch ook maar weer gewoon een klein mens, net zoals wij. Met ons geloof dat de ene kant, dat het ene moment misschien halleluja is en het andere moment dan weet je het even niet meer. Want Jezus is wel heel fel in zijn reactie naar Petrus. Maar hij zegt niet, ik heb me in jou vergist. En Jezus zegt wel, nu struikel ik over jou. Maar hij neemt zijn woorden niet terug, dat hij toch op die rots Petrus een kerk zal bouwen. Petrus is natuurlijk geen supergelovige. En hij moet nog van alles leren en ontdekken. En ook wij zijn samen geen supergelovigen. Nou, ik in ieder geval niet. Maar Maria Magdalena's, die het toch van onze liefde voor Jezus moeten hebben. En toch bouwt Jezus zijn kerk op ons getuigenis. Op ons geloof. Hoe klein en kwetsbaar het soms ook is. En hoe groot het soms ook ineens weer kan zijn. En dat mag ook een bemoediging en een troost voor ons allemaal zijn. Zo mogen wij mens zijn. En de Zoon van de levende God in ons leven ontvangen. Nou, ga daar maar mee. Op weg, denk ik dan. Als getuige van God in deze wereld. Als getuige van zijn liefde voor jou. Maar ook in het besef van zijn grootheid die al ons denken te boven gaat. Petrus heeft het moeten leren. Wij zullen het ook altijd weer moeten leren. Maar onthoud dit. Jezus komt nooit terug op zijn belofte. Want hoe dan ook, op jou, rotsman, op jouw geloof, hoe klein ook, bouw ik mijn kerk. Amen.